Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik hoofdstuk 12 en 13 voor van Multatuli's Max Havelaar. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. De Max Havelaar verscheen in 1860 en wordt sindsdien gezien als het bekendste, grootste en misschien wel het belangrijkste werk uit de Nederlandse literatuur. In het boek staat de bevrijding van de Javaan centraal en de meeste van jullie zullen de naam Max Havelaar vooral kennen van het handelsmerk. Mocht je meer willen weten over de geschiedenis en de context van de Max Havelaar, dan verwijs ik je graag naar de tweede aflevering van deze podcast, waarin ik het werk introduceer. In de vorige aflevering hebben we na twee hoofdstukken van Droogstoppen weer iets gelezen over Max. In dit hoofdstuk gebeurde er weinig, maar er werd veel gezegd. Het was een gesprek tussen Max, Duclari, Verbrugge en Tine. Het ging voornamelijk over schoonheid, beweging, stilstand en dood, en we hebben Max een beetje beter leren kennen. Hij houdt van alles wat in beweging is, en dat is logisch als we kijken naar zijn levendige karakter. In de volgende twee hoofdstukken gaat het gesprek door en krijgen we nog meer te weten over de verschillende personages. Dit is de Max Havelaar. Twaalfde hoofdstuk. Beste Max, zei Tine. Ons dessert is zo schraal. Zou je niet, je weet wel, Madame Geoffrin? Nog wat vertellen in plaats van gebak? Wat drommel, ik ben hees. De beurt is aan Verbrugge. Ja, meneer Verbrugge, lost u Max wat af, verzocht mevrouw Havelaar. Verbrugge bedacht zich even en begon, er was een man die een kalkoen stal. O, deugniet, riep Havelaar, dat heb je van Padang. En hoe is het verder? Het is uit. Wie kent het slot van die historie? Wel, ik. Ik heb hem opgegeten samen met iemand. Weet je waarom ik te Padang gesuspendeerd was? Men zei dat er een deficit was in uw kast te Natal, hernam Verbrugge. Dit was niet geheel onwaar, doch waar was het ook niet. Ik was te Natal door allerlei oorzaken heel slordig geweest in mijn geldelijke verantwoording, waarop inderdaad veel aanmerkingen te maken waren. Maar dit viel in die dagen zo dikwijls voor. De omstandigheden in de noord van Sumatra waren kort na het innemen van Barus, Tapus en Sinkel zo verward, alles was zo onrustig, dat men het een jong mens, die liever te paard zat dan dat hij geld telde of kastboeken bijhield, niet kwalijk nemen kon dat alles niet zo ordelijk en geregeld ging als men zou kunnen vorderen van een Amsterdamse boekhouder die niet anders te doen heeft. De Batta-landen waren in roering en je weet, Verbrugge, hoe altijd alles wat in de Batta's gebeurt terugwerkt op het Natalse. Ik sliep 's nachts geheel gekleed om spoedig bij de hand te zijn, wat dan ook dikwijls nodig was. Daarbij heeft het gevaar, enige tijd voor mijn komst was er een complot ontdekt om mijn voorganger te vermoorden en opstand te maken. Het gevaar heeft iets aantrekkelijks. Vooral wanneer men slechts 22 jaar oud is. Dit aantrekkelijke maakt dan iemand wel eens ongeschikt voor bureauwerk, of voor de stijve nauwkeurigheid die nodig is tot goed beheer van geldzaken. Bovendien, ik had allerlei gekheden in het hoofd. Rausa? Riep mevrouw Havelaar een bediende toe. Wat, hoeft niet? Ik had gezegd nog iets gereed te maken in de keuken, een omelet of zoiets. Ah, en dat hoeft niet meer nu ik van mijn gekheden begin? Je bent ondeugend, Tine. Het is mij wel, maar die heren hebben ook een stem. Verbrugge, wat kies je? Je aandeel in de omelet of de historie? Dat is een moeilijke positie voor een beleefd mens, zei Verbrugge. En ik zou ook liever niet kiezen, voegde Duclari erbij. Want het is hier te doen om een uitspraak tussen mijn heer en mevrouw. En entrez les corsets et le bois, il ne faut pas mettre le doigt. Ik zal u helpen, heren. De omelet is... Mevrouw, zei de zeer beleefde Duclari. De omelet zal toch wel zoveel waard zijn als... Als de historie? Zeker als ze wat waard was, doch er is een bezwaar. Ik wed dat er nog geen suiker in huis is, riep Verbrugge. Och, laat toch bij mij halen wat ge nodig hebt. Suiker is er, van mevrouw Slotering. Nee, daaraan hapert het niet. Als de omelet overigens goed was, zou het geen bezwaar zijn, maar... Hoe dan, mevrouw? Is ze in het vuur gevallen? Ik wou dat het waar was. Nee, ze kan niet in het vuur vallen, ze is... Martine, riep Havelaar, wat is ze dan toch? Het is imponderabel, Max, als je vrouwen te aarde wezen moesten. Ik heb geen omelet, ik heb niets meer. Dan in hemelsnaam de historie, zuchtte de Klari met koddige wanhoop. Maar koffie hebben we, riep Tine. Goed, koffie drinken in de voorgalerij en laat ons mevrouw Slotering met de meisjes daarbij roepen, zei Havelaar, waarop de kleine gezelschap naar buiten toog. Ik gis dat ze bedanken zal, Max. Je weet dat ze ook liever niet met ons eet en ik kan haar geen ongelijk geven. Ze zal gehoord hebben dat ik historisch vertel, zei Havelaar, en dat heeft haar afgeschrikt. Wel nee, Max, dat zou haar niet deren. Ze verstaat geen Hollands. Nee, ze heeft me gezegd dat ze haar eigen huishouding wil blijven voeren. En dit begrijp ik heel goed. Weet je nog hoe je mijn naam vertaald hebt? E-H-V-W, eigen haard, veel waard. Daarom, en ze heeft groot gelijk. Bovendien, ze komt er wat mensenschuw voor. Verbeeld je dat ze alle vreemden die het erf betreden laat wegjagen door de oppassers? Ik verzoek om de historie of de omelet, zei Duclari. Ik ook, riep Verbrugge. Uitvluchten worden niet aangenomen. We hebben aanspraak op een volledig maal en daarom eis ik de geschiedenis van de kalkoen. Die heb ik je reeds gegeven, zei Havelaar. Ik had het beest gestolen van de generaal van Damme en heb het opgegeten met iemand. Voor die iemand ten hemel voer, riep Tine schalks. Nee, dat is trigeren, riep Duclari. We moeten weten waarom je die kalkoen weggenomen hebt. Wel, omdat ik gebrek leed. En dat was de schuld van de generaal van Damme die me gesuspendeerd had. Als ik er niet meer te weten van krijg, breng ik een volgende keer zelf een omelet mee, klaagde Verbrugge. Geloof me, er stak niets meer achter dan dat. Hij had zeer veel kalkoenen en ik had niets. Men dreef die dieren voorbij mijn deur. Ik nam er een en zei tot de man die zich verbeeldde erop te passen, zegt de generaal dat ik, Max Havelaar, deze kalkoen neem omdat ik eten wil. En dan dat epigram? Heeft Verbrugge ervan gesproken? Ja. Dat had niets met de kalkoen uit te staan. Ik maakte dat ding omdat hij zoveel ambtenaren suspendeerde. Er waren op Padang zeker 7 of 8 die hij met meer of minder rechtvaardigheid in een ambt geschorst had. En velen onder hen verdienden het veel minder dan ik. De assistent-resident van Padang zelf was gesuspendeerd. En wel om een reden die, naar ik geloof, een geheel andere was dan de in het besluit opgegevene. Ik wil u dat wel vertellen, schoon ik niet verzekeren kan dat ik alles juist weet. En alleen over zeg wat men in de Chinese kerk te Padang voor waar hield. En wat dan ook, vooral met het oog op de bekende eigenschappen van de generaal, waar kan geweest zijn. Hij had, moet geweten, zijn vrouw getrouwd om een weddingschap te winnen en daarmee een anker wijn. Hij ging dus dikwijls 's avonds uit om overal rond te lopen. De surnumerair Valkenaar moet eens in een straatje nabij het meisjeswezenshuis een incognito zo stipt geëerbiedigd hebben dat hij hem een pak slaag heeft gegeven als een gewone straatschender. Niet ver daarvan woonde Miss X. Er liep een gerucht dat die Miss het leven gegeven zou hebben aan een kindje dat verdwenen was. De assistent-resident was als hoofd der politie verplicht en ook inderdaad van plan zich met die zaak te bemoeien en schijnt van dit voornemen iets gezegd te hebben op een whistpartij bij de generaal. Doch zie, de volgende dag ontvangt hij de last zich naar een zekere afdeling te begeven, welke gezagvoerende controleur wegens ware of veronderstelde oneerlijkheid geschorst was in zijn beheer, om in loco zekere zaken te onderzoeken en daarvan te dienen van bericht. Wel was de assistent-resident verwonderd dat hem iets werd opgedragen dat zijn afdeling in het geheel niet aanging. Doch daar hij strikt genomen deze opdracht kon beschouwen als een vererende onderscheiding en terwijl hij met de generaal op zeer vriendschappelijke voet stond zodat hij geen oorzaak had aan een valstrik te denken, berustte hij in deze zending en begaf zich naar, ik wil vergeten hebben waarheen, om te doen wat hem bevolen was. Na enige tijd keert hij terug en biedt een verslag aan dat niet ongunstig luidde voor die controleur. Doch ziet, er was gedurende die tijd op Padang door het publiek, dat is door niemand en iedereen, ontdekt dat die ambtenaar slechts gesuspendeerd was om een gelegenheid te scheppen de assistent-resident van de plaats te verwijderen, ten einde zijn voorgenomen onderzoek naar de verdwijning van dat kind te voorkomen, of althans te verschuiven tot een tijdstip dat die zaak moeilijker zou op te helderen zijn. Ik herhaal nu dat ik niet weet of dit waar was. Doch naar de kennis die ik zelf later van de generaal Verdamme opdeed, komt deze lezing van het geval mij geloofbaar voor. Op Padang was er niemand die hem niet, wat het bel aangaat, waartoe zijn zedelijkheid was afgedaald, tot zoiets in staat keurde. De meesten kenden hem slechts 1 goede hoedanigheid toe, die van onverschrokkenheid in het gevaar. En indien ik, die hem in gevaar gezien heb, van mening waren dat hij après tout een dapper man was, zou het alleen mij bewegen u deze geschiedenis niet te vertellen. Het is waar, hij had op Sumatra veel laten sabreren. Doch wie sommige gebeurtenissen van nabij gezien had, voelde neiging om het af te dingen op zijn dapperheid. En, hoe vreemd het schijnen, ik geloof dat hij zijn krijgsmansroem grotendeels te danken had aan de zucht tot tegenstelling, die ons alle min of meer bezielt. Men zegt gaarne, het is waar dat Peter of Paul dit of dit is. Maar dat is hij. Dat moet men hem laten. En nooit kan men zo zeker zijn geprezen te worden dan wanneer men een zeer in het oog vallend gebrek heeft. Jij, Verbrugge, bent alle dagen dronken. Ik? Vroeg Verbrugge, die een voorbeeld was van matigheid. Ja, ik maak je nu dronken, alle dagen. Je vergeet je zo ver dat Duclari 's avonds in een galerij over je struikelt. Dit zal hij onaangenaam vinden, maar terstond zal hij zich herinneren iets goeds in je gezien te hebben, dat hem toch vroeger niet in het oog viel. En als ik dan kom en ik vind je zo erg horizontaal, dan zal hij mij de hand op de arm leggen en uitroepen, och, geloof tot dat hij overigens zo best de brave knappe jongen is. Dat zeg ik toch van Verbrugge, riep Duclari, al was hij verticaal. Niet met dat vuur en die overtuiging. Herinner je eens hoe dikwijls men hoort zeggen, oh, als 10 man op zijn zaken wilde passen, dat zou iemand wezen. Maar, en dan volgt het betoog hoe hij niet op zijn zaken past en dus niemand is. Ik geloof hiervan de reden te weten. Ook van de doden verneemt men altijd goede hoedanigheden, waarvan we vroeger niets bemerkten. De oorzaak zal wel zijn dat ze niemand in de weg staan. Alle mensen zijn min of meer mededingers. We zouden gaarne elk ander geheel en in alles onder ons plaatsen. Dit echter te uiten verbiedt de goede toon en zelfs het eigen belang, want zeer spoedig zou niemand ons geloven, ook al beweerden wij iets waars. Er moet dus een omweg gezocht worden. En ziet hier hoe we dit doen. Als gij, Duclari, zegt de luitenant Slobkous is een goed soldaat, waarachtig, hij is een goed soldaat, ik kan je niet genoeg zeggen welke goed soldaat die luitenant Slobkous is, maar een theoreticus is hij niet. Heb je niet zo gezegd, Duclari? Ik heb nooit een luitenant Slobkous gekend of gezien. Goed, schep er dan een en zeg dat van hem. Wel, ik schep hem en zeg het. Weet je wat ge nu gezegd hebt? Je hebt gezegd dat jij, Duclari, Acheval bent op de theorie. Ik ben geen haar beter. Geloof me, we doen onrecht zo boos te worden op iemand die heel slecht is. Want de goede onder ons zijn slechtste zo na. Laat eens de volmaaktheid nul heten. En 100 graden voor slecht gelden. Hoe verkeerd doen we dan? Wij die dobberen tussen 8 en 99. Haro te roepen over iemand die op 101 staat. En nog geloof ik dat velen die 100ste graad slechts niet bereiken uit gemis aan goede eigenschappen. Aan moed bijvoorbeeld om geheel te zijn wat men is. Op hoeveel graden sta ik, Max? Ik heb een loep nodig voor de onderdelen, Tine. Ik reclameer, riep Verbrugge. Nee, mevrouw, niet tegen uw nabijheid aan de nul. Nee, maar er zijn ambtenaren gesuspendeerd, er is een kindzoek, een generaal in staat van beschuldiging. Ik vraag, la pièce. Tine, zorg tot dat er een volgende keer wat in huis is. Nee, Verbrugge, je krijgt la pièce niet. Voor ik nog een beetje heb rondgereden op mijn stokpaadje over de tegenstellingen. Ik zei dat elk mens in zijn medemens een soort van concurrent ziet. Men mag niet altijd laken, want in het oog vallen zou, daarom verheffen wij gaarne een goede eigenschap boven mate, om de kwade hoedanigheid en welke openbaring ons eigenlijk alleen gelegen is, te doen in het oog vallen zonder de schijn op ons te laden van partijdigheid. Als iemand zich bij mij beklaagt omdat ik gezegd heb zijn dochter is zeer schoon, maar hij is een dief, dan antwoord ik, hoe kan je daarover zo boos wezen? Ik heb immers gezegd dat je dochter een lief meisje is. Zie je, dat wint dubbel. Wij beide zijn kruideniers. Ik neem hem zijn klanten af die geen rozijnen willen kopen bij een dief. En tegelijkertijd zegt men van mij dat ik een goed mens ben, omdat ik de dochters prijs van een concurrent. Nee, zo erg is het niet, zei Duclari. Dat is wat sterk. Dit komt u nu zo voor omdat ik de vergelijking wat kort en brusk gemaakt heb. We moeten ons dat hij is een dief enigszins omzwachteld voorstellen. De strekking der gelijkenis blijft waar. Wanneer we genoodzaakt zijn iemand zekere eigenschappen toe te kennen die aanspraak geven op achting, eerbied of ontzag, dan doet het ons genoegen naast die eigenschappen iets te ontdekken dat ons van de verschillende signs voor een gedeelte of geheel ontslaat. Voor zulk een dichter zou men het hoofd buigen, maar hij slaat zijn vrouw. Ziet ge, dan gebruiken wij gaarne de blauwe plekken van die vrouw als voorwendsel om ons hoofd overeind te houden. En in het eind doet het ons zelfs plezier dat hij het mens slaat, wat toch anders heel lelijk is. Zodra wij erkennen moeten dat iemand hoedanigheden bezit die hem de eer van een voetstuk waardig maken, zodra we zijn aanspraken daarop niet langer kunnen loochenen zonder door te gaan voor onkundig, gevoelloos of naijverig, dan zeggen we ten laatste, goed, zet hem erop. Maar reeds onder het opzetten, en als hij zelf nog meent dat we verrukt staan over zijn uitstekendheid, hebben we reeds de strik gelegd in de lasso die dienen moet om hem bij de eerste gunstige gelegenheid naar beneden te halen. Hoe meer mutatie onder de inhabers der voetstukken, hoe groter de kans voor anderen om ook eens aan de beurt te komen. En dit is zo waar dat wij het gewoonte en tot oefening, evenals een jager die op kraaien schiet welke hij toch liggen laat, ook die standbeelden gaarne neerhalen, welker piedestal nooit door ons kan bestegen worden. Kappelman die zich voedt met zuurkool en scharre bier zoekt verheffing in de klacht. Alexander was niet groot, hij was onmatig. Zonder dat er voor Kappelman de minste kans bestaat ooit met Alexander te concurreren in de wereldverovering. Hoe dit zij, ik ben zeker dat velen nooit op het denkbeeld zouden gekomen zijn de generaal Van Damme voor zo dapper te houden, als zijn dapperheid niet had kunnen dienen tot voertuig van het altijd erbij gevoegde. Maar zijn zedelijkheid. En tevens dat deze onzedelijkheid niet zo hoog zou opgenomen zijn door de velen die zelf niet zo onaantastbaar waren op dit stuk, wanneer men ze niet had nodig gehad tot het opwegen tegen zijn roem van dapperheid, die sommigen belette te slapen. Eén eigenschap bezat hij werkelijk in hoge mate. Wilskracht. Wat hij zich voornam moest geschieden, en geschiedde ook gewoonlijk. Doch, zie je wel dat ik weer terstond de tegenstelling bij de hand heb, doch in de keuze der middelen was hij dan ook wat vrij. En, zoals Van der Palm naar ik geloof ten onrechte van Napoleon zeide, hinderpalen der zedelijkheid stonden hem nooit in de weg. Nu, dan is het zeker gemakkelijker zijn doel te bereiken dan wanneer men zich door zoiets wel gebonden acht. De assistent-resident van Padang dan had een bericht uitgebracht, dat gunstig luidde voor die gesuspendeerde controleur, wiens suspensie hierdoor een tint van onrechtvaardigheid bekwam. De Padangse praatjes duurden voort. Men sprak nog altijd over het verdwenen kind. De assistent-resident voelde zich opnieuw geroepen die zaak op te vatten. Maar voor hij iets tot helderheid had kunnen brengen, ontving hij een besluit waarbij hij door de gouverneur van Sumatra's westkust werd gesuspendeerd, wegens oneerlijkheid in ambtsbetrekking. Het heette dat hij uit vriendschap of medelijden de zaak van die controleur tegen beter weten aan in een vals daglicht had gesteld. Ik heb de stukken die deze zaak betreffen niet gelezen, maar ik weet dat de assistent-resident niet in de minste betrekking met die controleur stond, hetgeen reeds hieruit blijkt dat men juist hem had gekozen om die zaak te onderzoeken. Ik weet voorts dat hij een achtenswaardig persoon was, en dat ook de regering hem hiervoor hield, hetgeen blijkt uit het vernietigen der suspensie, nadat de zaak elders dan op Sumatra's westkust onderzocht was. Ook die controleur is later geheel in zijn eer hersteld geworden. Het was een suspensie die mij het punt dicht ingaf dat ik op de ontbijttafel van de generaal liet neerleggen door iemand die toen bij hem en vroeger bij mij in dienst was. Het wandelend schorsbesluit dat schorsend ons regeert, Jan schors al gouverneur de weerwolf onzer dagen, had zijn geweten zelf met vreugd gesuspendeerd, als het niet lange tijd finaal reeds waren ontslagen. Neem me niet kwalijk, meneer Havelaar. Ik vind dat zoiets niet te pas kwam, zei Duclari. Ik ook, maar ik moest toch iets doen. Verbeeld je dat ik geen geld had, niets ontving en van dag tot dag vreesde te sterven van honger, wat dan ook nabij genoeg geweest is. Ik had weinig of geen betrekking op Padang. En bovendien, ik had de generaal geschreven dat hij verantwoordelijk was indien ik omkwam van ellende. En dat ik van niemand hulp zou aannemen. In de binnenlanden waren er die, vernemende hoe het met mij gesteld was, mij uitnodigen ten hunnen te komen. Maar de generaal verbood dat men mij daarheen een pas zou geven. Naar Java vertrekken mocht ook niet. Overal elders had ik me kunnen redden. En misschien ook daar als men niet zo bevreesd waren geweest voor de machtige generaal. Het scheen zijn plan te zijn mij te laten verhongeren. Dat heeft 9 maanden geduurd. En hoe hebt u zo lang een leven gehouden? Of had de generaal veel kalkoenen? O ja, maar dit hielp me niet. Zoiets doet men maar eens, nietwaar? Wat ik gedurende die tijd uitrichtte? Och, ik maakte verzen, schreef comedies en zo al voort. En was daarvoor op Padang rijst te koop? Nee, maar die heb ik er ook niet voor gevraagd. Ik zeg liever niet hoe ik geleefd heb. Tine drukte hem de hand. Zij wist het. Ik heb een paar regels gelezen die je in die dagen zou geschreven hebben achterop een kwitantie, zei Verbrugge. Ik weet wat je bedoelt. Die regels schetsen mijn positie. Er bestond in die dagen een tijdschrift, De Kopiist, waarop ik intekenaar was. Het stond onder de bescherming van de regering. De redacteur was ambtenaar bij de algemene secretarie. En hierom werden de intekeningsgelden in 's lands kas gestort. Men bood mij een kwitantie van 20 gulden aan. Daar nu het geld op het bureau van de gouverneur moest worden verhandeld en dus de kwitantie, als hij onbetaald bleef, die bureau te passeren had om te worden teruggezonden naar Batavia, maakte ik van die gelegenheid gebruik om achterop dat stuk te protesteren tegen mijn armoede. Maar toen ik later te Batavia bij de redactie van De Kopiist mijn 20 gulden kwam brengen, was ik niet schuldig. Het schijnt dat de generaal zelf dat geld voor mij betaald heeft, om niet gedwongen te zijn die geïllustreerde kwitantie terug te zenden naar Batavia. Maar wat deed hij na het wegnemen van die kalkoen? Het was toch een diefstal? En na dat epigram? Hij strafte me vreselijk. Wanneer hij mij voor die zaken had laten terechtstaan als schuldig aan oneerbiedigheid jegens de gouverneur van Sumatra's westkust, hetgeen in die dagen met een beetje goede wil had kunnen worden uitgelegd als poging tot ondermijning van het Nederlands gezag en aanhitsing tot opstand, of aan diefstal op de publieke weg, zou hij getoond hebben een goedhartig mens te zijn. Maar nee, hij strafte me beter. Akelig. Aan de man die op de kalkoenen passen moest, liet hij gelasten voortaan een andere weg te kiezen. En mijn punt dicht, ach, dat is nog erger. Hij zeide niets en deed niets. Ziet ge, dit was wreed. Hij gunde me niet het minste martelaars air. Ik werd niet belangwekkend door vervolging en mocht niet ongelukkig wezen door verregaande geestigheid. O Duclari, o Verbrugge, het was om eens vooral te walgen van puntdichten en kalkoenen. Zo weinig aanmoediging doofde de vlam van genie uit tot op de laatste vonk, inclusief, ik heb het nooit weer gedaan. 13e hoofdstuk. En mag men nu weten waarom ge eigenlijk gesuspendeerd waart? Vroeg Duclari. O ja, gaarne. Want daar ik alles wat ik u hiervan te zeggen heb voor waargeven en zelf nog gedeeltelijk bewijzen kan, zult ge daaruit zien dat ik niet lichtvaardig handelde toen ik mijn verhaal over dat vermiste kind, de praatjes van Padang, niet verwierp als volstrekt ongerijmd. Men zal ze zeer geloofbaar vinden zodra men onze dappere generaal leert kennen in de zaken die mij betreffen. Er waren dan in mijn kasrekening te Natal onnauwkeurigheden en verzuimen. Ge weet hoe elke onnauwkeurigheid op nadeel uitloopt. Nooit heeft men de slordigheid geld over. De chef van de comptabiliteit te Padang, die nu juist mijn bijzondere vriend niet was, beweerde dat er duizenden tekort kwamen. Maar let wel dat men mij, zolang ik te Natal was, daarop niet had opmerkzaam gemaakt. Geheel onverwachts ontving ik een overplaatsing naar de Padangse bovenlanden. Je weet, Verbrugge, dat op Sumatra een plaatsing in de bovenlanden van Padang als voordeliger en aangenamer wordt beschouwd dan in de noordelijke residentie. Daar ik nog slechts weinig maanden vroeger de gouverneur bij mij had gezien, straks zult ge horen waarom en hoe, en omdat er gedurende zijn verblijf te Natal, en zelfs in mijn huis, zaken waren voorgevallen waarin ik meende mij al zeer flink gedragen te hebben, nam ik die overplaatsing als een gunstige onderscheiding op en vertrok van Natal naar Padang. Ik deed de reis met een Frans schip, de Boabab van Marseille, dat de Atje peper had ingeladen en, natuurlijk te Natal, gebrek had aan drinkwater. Zodra ik te Padang aankwam met het doel van daar terstond naar de binnenlanden te vertrekken, wilde ik volgens gebruik en plicht de gouverneur bezoeken. Maar hij liet me zeggen dat hij me niet ontvangen kon, en tevens dat ik mijn vertrek naar mijn nieuwe standplaats moest uitstellen tot nader bevel. Ge begrijpt dat ik hierover zeer verwonderd was, te meer daar hij te Natal mij verlaten had in een stemming die me deed menen nog goed bij hem aangeschreven te staan. Ik had slechts weinig kennissen te Padang, maar van deze weinige vernam ik, of liever ik bemerkte het aan hen, dat de generaal zeer verstoord op me was. Ik zeg dat ik het bemerkte, omdat op een buitenpost als Padang toen was, de welwillendheid van velen diende kon als graadmeter der genade die men gevonden had in de ogen des gouverneurs. Ik gevoelde dat er een storm in aantocht was, zonder te weten uit welke hoek de wind komen zou. Daar ik geld nodig had, verzocht ik deze en gene me daarmee te hulp te komen. En ik stond werkelijk verbaasd dat men mij overal een weigerend antwoord gaf. Op Padang, niet minder dan elders in Indië, waarover het geheel het krediet zelfs te grote rol speelt, was de stemming op dat stuk anders vrij ruim. Men zou in elk geval met genoegen enige honderden guldens hebben voorgeschoten aan een controleur die op reis was en tegen verwachting ergens werd opgehouden. Toch mij weigerde men alle hulp. Ik drong bij sommigen op het noemen der oorzaken van dit wantrouwen aan, en de Filanegil kwam ik eindelijk te weten dat men in mijn geldelijk beheer ten Natal fouten en verzuimen had ontdekt, die me verdacht maakten van ontrouwe administratie. Dat er fouten in mijn administratie waren, bevreemde me volstrekt niet. Juist een tegendeel zou me verwonderd hebben. Maar wel vond ik het zonderling dat de gouverneur, die persoonlijk getuige was geweest hoe ik gedurig ver van mijn bureau had te kampen gehad met de ontevredenheid der bevolking en aanhoudende pogingen tot opstand, dat hij die zelf mij geprezen had over wat hij kordaatheid noemde, aan de ontdekte fouten de naam geven kon van ontrouw of oneerlijkheid. Niemand beter toch dan hij kon weten dat er in deze zaken nooit sprake kon zijn van iets anders dan van force majeure. En al logende men deze force majeure, al wilde men mij verantwoordelijk stellen voor fouten die begaan waren op ogenblikken dat ik, in levensgevaar dikwijls, ver van de kas en wat er naar geleek, Het beheer daarvan moest toevertrouwen aan anderen, al zou men eisen dat ik het ene doende het andere niet had mogen nalaten, dan nog zou ik alleen schuldig geweest zijn aan een slordigheid die niets gemeens had met ontrouw. Er bestonden bovendien in die dagen vooral talrijke voorbeelden dat de regering deze moeilijkheid ter positie van de ambtenaar op Sumatra inzag. En het scheen dan ook in grondbeginsel aangenomen bij zulke gelegenheden iets door de vingers te zien. Men vergenoegde zich met van de betrokken ambtenaren de terugbetaling van het ontbrekende te vorderen. En er moesten al zeer duidelijke bewijzen zijn voor men het woord ontrouw uitsprak, of zelfs daaraan dacht. Dit was dan ook zo als regel aangenomen dat ik te Natal de gouverneur zelf gezegd had bevreesd te zijn dat ik, na het onderzoeken van mijn verantwoording op de bureau te Padang, veel zou te betalen hebben. Waarop hij schouderophalend antwoordde, och, die geldzaken, als gevoelde hij zelf dat het mindere voor het meerdere wijken moest. Nu erken ik dat geldzaken gewichtig zijn. Maar hoe gewichtig ook, ze waren in dit geval ondergeschikt aan andere takken van zorg en bezigheid. Als er door slordigheid of verzuim enige duizenden tekort waren in mijn beheer, noem ik dit op zichzelf geen kleinigheid. Maar als deze duizenden ontbraken ten gevolge van mijn gelukte poging om de opstand te voorkomen, die de landstreek van Mandheling dreigde in vuur en vlam te zetten, en de Atjinezen te doen terugkeren in de orde waaruit wij hem pas met veel opoffering van geld en volk hadden verjaagd, dan vervalt het gewicht van zodanig tekort. En het werd zelfs reeds enigszins onbillijk de terugbetaling daarvan op te leggen aan iemand die oneindig grote belangen gered had. En toch had ik vrede met zodanige terugbetaling. Want door de niet te vorderen, zou men een te wijde deur openstellen voor oneerlijkheid. Na dagen toevens, gebegrijpt in welke stemming, ontving ik van de secretarie des gouverneurs een brief, waarin mij te kennen gaf dat ik van ontrouw werd verdacht gehouden, met last mij te verantwoorden op een tal van aanmerkingen die er gevallen waren op mijn beheer. Enkele daarvan kon ik terstond ophelderen. Voor andere evenwel had ik inzage van zekere stukken nodig. En vooral was het voor mij van belang die zaken na te sporen te Natal zelf, om bij mijn geëmployeerden naar de oorzaken der gevonden verschillen onderzoek te doen. En waarschijnlijk zou ik daar geslaagd wezen in mijn poging om alles tot klaarheid te brengen. Het verzuim in haar afschrijving bijvoorbeeld van naar Mandheling gezonde gelden, je weet Verbrugge dat de troepen in het binnenland uit de Natalse kas worden betaald, of iets dergelijks, dat me hoogstwaarschijnlijk terstond zou gebleken zijn als ik onderzoek had kunnen doen op de plaats zelf, had misschien tot die verdrietige fouten aanleiding gegeven. Maar de generaal wilde mij niet naar Natal laten vertrekken. Deze weigering deed mij te meer letten op het vreemde der wijze waarop die beschuldiging van ontrouw tegen mij was ingebracht. Waarom toch was ik van Natal onverwachts overgeplaatst, en wel onder verdenking van ontrouw? Waarom deelde men mij dit onterend vermoeden eerst mede, toen ik ver van de plaats was waar ik gelegenheid zou gehad hebben mij te verantwoorden? En bovenal, waarom tegen mij die zaken zo terstond in het ongunstigst daglicht gesteld, in tegenspraak met de aangenomen gewoonte en de billijkheid? Voor ik nog al die aanmerkingen, zo goed me zonder archief of mondelinge inlichting mogelijk was, beantwoord had, vernam ik zijdelings dat de generaal zo verstoord op me was, omdat ik hem te Natal zo gecontrarieerd had, waaraan ik dan ook, voegde men erbij, zeer verkeerd had gedaan. Toen ging er een licht voor mij op. Ja, ik had hem gecontrarieerd, maar in het naïef denkbeeld dat hij me daarom achten zou. Ik had hem gecontrarieerd, maar bij zijn vertrek had niets me doen gissen dat hij daarover verstoord was. Dom genoeg had ik de gunstige overplaatsing naar Padang aangenomen als een bewijs dat hij mijn contrariëren schoon gevonden had. Ge zult zien hoe weinig ik hem toen kende. Maar zodra ik vernam dat dit de oorzaak was van de scherpte waarmee men mijn geldelijke administratie beoordeeld had, was ik in vrede met mezelf. Ik beantwoordde punt voor punt zo goed ik kon en eindigde mijn brief, ik bezit ervan nog de minuut, met de woorden: ik heb de op mijn administratie gevallen aanmerkingen, zo goed het mij zonder archief of lokale nasporing mogelijk was, beantwoord. Ik verzoek uw hoogedel gestrenge mij van alle welwillende consideratieën te verschonen. Ik ben jong en onbeduidend in vergelijking met de macht der heersende begrippen waartegen mijn principes me noodzaken op te staan, maar blijf niettemin trots op mijn zedelijke onafhankelijkheid, trots op mijn eer. De volgende dag was ik gesuspendeerd wegens ontrouwe administratie. De officier van justitie, we zeiden nog fiscaal in die tijd, werd gelast omtrent mijn ambt en plicht te betrachten. En zo stond ik dus daar te Padang, nauw 23 jaren oud, en staarde de toekomst aan die mij eerloosheid brengen zou. Men raadde mij aan met te beroepen op mijn jonge jaren. Ik was nog onmondig toen de voorgegeven vergrijpen hadden plaats gehad, maar dit wilde ik niet. Ik had immers reeds te veel gedacht en geleden en, ik durf te zeggen, te veel reeds gewerkt dan dat ik me verschuilen zou achter mijn jeugd. Geziet uit het zo even aangehaald slot van die brief dat ik niet wilde behandeld zijn als een kind. Ik die te Natal tegenover de generaal mijn plicht had gedaan als een man. En tevens kunt gij uit de brief zien hoe ongegrond de beschuldiging was die men tegen mij inbracht. Waarlijk, wie schuldig is aan lage vergrijpen schrijft anders. Men nam me niet gevangen. En dit had toch moeten geschieden als het ernst ware geweest met de criminele verdenking. Misschien echter was het schijnbaar verzuim niet zonder grond. De gevangene immers is mijn onderhoud en voedsel schuldig. Daar ik Padang niet verlaten kon, was ik in werkelijkheid toch een gevangene. Maar een gevangene zonder dak en zonder brood. Ik had herhaaldelijk, toch telkens zonder baat, aan de generaal geschreven dat hij mijn vertrek van Padang niet beletten mocht. Want dat, al waar ik schuldig aan het allerergste, geen misdaad mocht gestraft worden met hongerlijden. Nadat de rechtsraad, die blijkbaar met de zaak verlegen was, de uitweg had gevonden zich onbevoegd te verklaren, omdat vervolgingen wegens misdrijf en dienstbetrekking niet mogen plaats hebben dan op machtiging van de regering te Batavia, hield mij de generaal, zoals ik zeide, 9 maanden te Padang. Hij ontving eindelijk van hogerhand de last me naar Batavia te laten vertrekken. Toen ik een paar jaren daarna wat geld had, beste Tine, jij had het me gegeven, betaalde ik enige duizenden guldens om de Natalse kasrekening van 1842 en 1843 effen te maken. En toen zeide mij iemand die geacht kon worden de regering van Nederlands-Indië voor te stellen, dat had ik in uw plaats niet gedaan. Ik zou een wissel op de eeuwigheid gegeven hebben. Ici va le monde. Juist wilde Havelaar een aanvang maken met het verhaal dat zijn gasten van hem wachtten. En het ophelderen zou waarin en waarom hij de generaal van Damme te Natal zo gecontrarieerd had. Toen mevrouw Slotering zich in de voorgalerij van haar woning vertoonde. En de politieoppasser wenkte die naast Havelaars huis op een bank zat. Deze begaf zich tot haar. En riep daarop iets tot de man die zo even het erf betreden had. Waarschijnlijk met het doel om zich naar de keuken te begeven die achter het huis gelegen was. Ons gezelschap zou hierop waarschijnlijk niet gelet hebben, wanneer niet Tine die middag aan tafel gezegd had dat mevrouw Slotering zo schuw was en een soort van toezicht scheen uit te oefenen over ieder die het erf betrad. Men zag de man die door de oppasser geroepen was tot haar gaan en het scheen wel dat ze hem in een verhoor nam dat niet in zijn voordeel afliep. Althans, hij wendde zijn schreden en liep naar buiten terug. Het spijt me wel, zei Tine. Dat was misschien iemand die kippen te koop had of groenten. Ik heb nog niets in huis. Wel, laat hem daartoe maar iemand uitzenden, antwoordde Havelaar. Je weet dat inlandse dames gaarne gezag oefenen. Haar man was vroeger de eerste persoon hier. En hoe weinig een assistent-resident eigenlijk beduidt, in zijn afdeling is hij een kleine koning. Zij is nog niet gewoon aan de ontroning. Laat ons die arme vrouw dit kleine genoegen niet ontnemen. Houd je maar alsof je het niet bemerkte. Dit nu viel Tine niet zwaar. Zij hield niet van gezag. Een uitwending is hier nodig. En zelfs wil ik eens uitweiden over uitweidingen. Het valt een schrijver soms niet gemakkelijk, juist door te zeilen tussen twee klippen van het te veel of te weinig. En deze moeilijkheid wordt te groter als men toestanden beschrijft die de lezer verplaatsen moet op onbekende bodem. Er is een te nauw verband tussen plaatsen en gebeurtenissen, dan dat men de beschrijving van die plaatsen geheel zou kunnen ontberen. En het vermijden der beide klippen waarop ik doelde, wordt dubbel moeilijk voor iemand die Indië tot toneel zijner vertelling gekozen heeft. Want waar een schrijver die Europese toestanden behandelt veel zaken als bekend kan veronderstellen, moet hij die zijn stuk in Indië spelen laat zich gedurig vragen of de niet-Indische lezer deze of gene omstandigheid juist opvatten zal. Wanneer de Europese lezer zich mevrouw Slotering voorstelt als logerende bij de Havelaars, zoals het zou plaatsvinden in Europa, moet het hem onbegrijpelijk voorkomen dat ze niet tegenwoordig was bij het gezelschap dat de koffie gebruikte in de voorgalerij. Wel heb ik reeds gezegd dat zij een afzonderlijk huis bewoonde. Doch, tot juist begrip hiervan en tevens van latere gebeurtenissen, is het inderdaad nodig dat ik hem Havelaars huis en erf enigszins toekenne. De beschuldiging die zo vaak wordt ingebracht tegen de grote meester die de Waverlei schreef, dat hij dikwijls van het geduld zijner lezers misbruik maakt door te veel bladzijden aan plaatsverschrijving te wijden, komt me ongegrond voor. En ik geloof dat men zich tot het beoordelen van de juistheid eener zodanige aanmerking eenvoudig de vraag hebben voor te leggen: was deze beschrijving nodig tot juist opvatten van de indruk die de schrijver u wilde meedelen? Zo ja, men duidde dan hem niet ten kwade dat hij van u de moeite verwacht te lezen wat hij zich de moeite gaf te schrijven. Zo nee, dan werpen men het boek weg. Want de schrijver die ledig genoeg van hoofd is om zonder noodzaak topografie te geven voor denkbeelden, zal zelden de moeite van het lezen waard zijn, ook daar waar ten laatste zijn plaatsbeschrijving een eind neemt. Maar men vergeet niet dat het oordeel van de lezer over het al of niet noodzakelijke in een afwijking dikwijls vals is, omdat hij voor de catastrofe niet weten kan wat al of niet vereist wordt tot geleidelijke ontwikkeling der toestanden. En wanneer hij na de catastrofe het boek weder opneemt, van boeken die men slechts eenmaal leest spreek ik niet, en zelfs dan nog meent dat deze of gene afwijking wel had kunnen gemist worden zonder schade voor de indruk van het geheel, leidt het altijd de vraag of hij van het geheel dezelfde indruk zou verkrijgen hebben wanneer niet de schrijver op meer of min kunstige wijze hem daartoe gebracht had, juist door de afwijkingen die de oppervlakkig oordelende lezer overtollig voorkomen. Meent ge dat Amy Rosbart's dood zo treffen zou als ge vreemdeling waard geweest in de hallen van Kenilworth? En gelooft ge dat er geen verband is, verband door tegenstelling, tussen de rijke kleding waarin de onwaardige Lester zich aan haar vertoonde en de zwartheid zijner ziel? Gevoelt ge niet dat Lester, ieder weet dit die de man kent uit andere bronnen dan uit de roman alleen, dat hij oneindig lager stond dan hij geschetst wordt in de Kenilworth? Maar de grote romanschrijver die liever boeide door kunstige rangschikking van kleuren dan door grofheid van kleur, achtte het beneden zich zijn penseel te dopen in al het slijk en in al het bloed dat er kleeft aan de onwaardige gunsteling van Elizabeth. Hij wilde slechts één stip aanwijzen in de poel van vel, maar verstond het zulke stippen te doen in het oog vallen door de tinten die hij in zijn onsterfelijke geschriften daarnaast legde. Wie nu al dat daarnaast gelegde als overtollig meent te kunnen verwerpen, verliest geheel uit het oog dat men dan, om effect teweeg te brengen, zou moeten overgaan tot de school die sedert 1830 zo lang in Frankrijk gebloeid heeft. Schoon ik ter ere van het land zeggen moet dat de schrijvers die in dit opzicht het meest zondigen tegen de goedse smaak juist in het buitenland, en niet in Frankrijk zelf, de grootste opgang maakten. Die school, ik hoop en geloof dat ze uitgebloeid heeft, vond het gemakkelijk met volle hand te grijpen in plassen van bloed, en daarmee grote kladden te werpen op de schilderij, dat men die zien zou in de verte. Ze zijn dan ook met minder inspanning te schilderen, die ruwe strepen van rood en zwart, dan de fijne trekken te penselen die er staan in de kelk ener lelie. Daarom dan ook koos die school meestal koningen tot helden van haar verhalen, liefst uit de tijd toen de volkeren nog onmondig waren. Zie, de droefheid des konings vertaalt men op het papier in volksgeheil. Zijn toorn biedt de schrijver gelegenheid tot het doden van duizenden op het slagveld. Zijn fouten geven ruimte tot het schilderen van hongersnood en pest. Dat alles geeft werk aan grove penselen. Als ge niet getroffen zijt door de stomme akeligheid van een lijk dat daar ligt, er is plaats in mijn verhaal voor een slachtoffer dat nog stuip trekt en gilt. Hebt ge niet geweend bij die moeder vruchteloos zoekend naar haar kind? Wel, ik toon u een andere moeder die haar kind ziet vieren delen. Bleeft ge ongevoelig bij de marteldood van die man? Ik vermeen nu uw gevoel 100 malen door 99 andere mannen te laten martelen naast hem. Zijt ge verstokt genoeg om niet te eisen bij het zien van de soldaat die in een belegerde vesting uit honger zijn linkerarm verslindt? Epicurist, ik stel u voor te commanderen rechts en links formeert de kring. Ieder eten de linkerarm op van zijn rechter evenman, mars. Ja, zo gaat de kunst akeligheid over een zotternij, wat ik in het voorbijgaan bewijzen wilde. En daarin toch zou men vervallen door spoedig een schrijver te veroordelen, die u geleidelijk wilde voorbereiden op zijn catastrofe zonder zijn toevlucht te nemen tot die schreeuwende kleuren. Het gevaar evenwel aan de andere kant is nog groter. Ge veracht de pogingen der grove letterkunde die met zo ruwe wapenen op uw gevoel meent te moeten instormen. Maar als de schrijver in het ander uiterste vervalt, als hij zondigt door te veel afwijking van de hoofdzaak, door te veel penseel gemanierdheid, dan is uw toorn nog sterker en terecht. Want dan heeft hij u verveeld, en dit is onvergeeflijk. Wanneer wij tezamen wandelen en ge wijkt telkens af van de weg en roept mij in het kreupelhout, alleen met het doel om de wandeling te rekken, vind ik dit onaangenaam en neem me voor in het vervolg alleen te gaan. Maar als ge me daar een plant weet aan te wijzen die ik niet kende, of waaraan mij voor iets te zien valt dat vroeger mijn aandacht ontsnapte, als ge mij van tijd tot tijd een bloem toont die ik gaarne pluk en meedraag in het knoopsgat, dan vergeef ik u dat afwijken van de weg. Ja, ik ben er dankbaar voor. En, zelfs zonder bloem of plant, zodra ge mij terzijde roept om me door het geboomte heen het pad te wijzen dat we straks zullen betreden, toch dat nu nog verre voor ons ligt in de diepte en als een nauw merkbaar streepje zich slingert door het veld daar beneden, ook dan neem ik u de afwijking niet euvel. Want als wij eindelijk zo ver zullen gekomen zijn, zal ik weten hoe zich onze weg heeft gekronkeld door het gebergte, wat de oorzaak is dat wij de zon die zo even daar stond, nu links van ons hebben, waarom die heuvel nu achter ons ligt, welk stop we vroeger voor ons zagen. Zie, dan hebt ge mij door die afwijking het begrijpen mijner wandeling gemakkelijk gemaakt, en begrijpen is genot. Ik, lezer, heb u mijn verhaal dikwijls op de grote weg gelaten, schoon het mij moeite kostte u niet mee te voeren in het kreupelhout. Ik vreesde dat de wandeling u verdrieten zou, daar ik niet wist of ge vermaak zou scheppen in de bloemen of planten die ik u wijzen wilde. Maar omdat ik geloof dat u het later genoegen zal doen het pad gezien te hebben dat we straks zullen betreden, voel ik me nu genoopt u iets te zeggen van Havelaars huis. Men zou verkeerd doen zich van een huis in Indië een voorstelling te maken naar Europese begrippen, en zich daarbij een steenmassa te denken van op elkander gestapelde kamers en kamertjes, met de straat ervoor rechts en links buren wier huisgoden tegen de onze aanleunen, en een tuintje met 3 bessenboompjes erachter. Op weinig uitzonderingen na hebben de huizen in Indië geen verdieping. Dit komt de Europese lezer vreemd voor, want het is een eigenaardigheid van beschaving, of van wat hiervoor doorgaat, alles vreemd te vinden wat natuurlijk is. De Indische huizen zijn geheel anders dan de onze. Doch niet zij zijn vreemd, onze huizen zijn vreemd. Wie het eerst zich de wilde kon veroorloven niet in 1 kamer te slapen met zijn koeien, heeft de 2e kamer van zijn huis niet op, maar naast de 1e gezet. Want het bouwen gelijkvloers is eenvoudiger en biedt ook meer gemak aan in het bewonen. Onze hoge huizen zijn geboren uit gebrek aan ruimte. We zoeken in de lucht wat er op de grond ontbreekt. En zo is eigenlijk elk dienstmeisje dat 's avonds het venster sluit van het dakkamertje waar ze slaapt, een levend protest tegen de overbevolking. Al denkt zij zelf aan iets anders, wat ik wel geloven wil. In landen dus waar de beschaving en overbevolking nog niet door samenpersing beneden het mensdom naar boven hebben opgeknepen, zijn de huizen zonder verdieping, en dat van Havelaar behoorde niet tot de weinige uitzondering op deze regel. Bij het binnentreden, doch nee, ik wil een bewijs geven dat ik afstand doe van alle aanspraken op schilderachtigheid, is gegeven een langwerpig vierkant dat ge wel wilt verdelen in 21 vakken, 3 breed, 7 diep. We nummeren die vakken, beginnende van de linkerbovenhoek rechtsuit, zodat 4 onder 1 komen, 5 onder 2 en zo vervolgens. De eerste 3 nummers tezamen vormen de voorgalerij die aan 3 kanten open is, en welker dak aan de voorzijde op zuilen rust. Vandaar treedt men door de 2 dubbeldeuren in de binnengalerij die door de 3 volgende vakken wordt voorgesteld. De vakken 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16 en 18 zijn kamers, waarvan de meeste door deuren met de daarnaast liggende in verbinding staat. De 3 hoogste nummers vormen de open achtergalerij, en wat ik oversloeg is een soort van omgesloten binnengalerij, gang of doorloop. Ik ben recht groots op deze beschrijving. Het is moeilijk te zeggen welke uitdrukking in Nederland het denkbeeld teruggeeft dat men in Indië aan het woord erf hecht. Er is daar nog tuin, nog park, nog veld, nog bos, maar of iets daarvan, of alles tezamen, of niets van dat alles. Het is de grond die tot het huis behoort, voor zover die niet door het huis bedekt is, zodat in Indië de uitdrukking tuin en erven zou doorgaan voor een pleonasmus. Er zijn daar geen of weinige huizen zonder zodanig erf. Sommige erven bevatten bos en tuin en weiland, en doen aan een park denken. Andere zijn bloemtuinen. Elders weer is het gehele erf één groot grasveld. En eindelijk zijn er die, al zeer eenvoudig, geheel en al zijn gemaakt tot een gemacadamiseerd plein, dat misschien minder aangenaam is voor het oog, doch de zindelijkheid in de huizen bevordert, omdat veel insectensoorten door gras en bomen worden aangetrokken. Havelaars erf nu was zeer groot. Ja, hoe vreemd het klinken, aan één der zijden kon men het oneindig noemen, daar het aan een ravijn grensde die zich uitstrekte tot aan de oevers van de Chiujun. De rivier die Rangas Betung in één zijner vele bochten omsluit. Het viel moeilijk te bepalen waar het erf van de assistent-residentswoning ophield en waar de gemeentegrond aanving, daar het groot verval van water in de Chiujun die dan eens zijn oevers een gezichtsverheid terugtrok en dan weer de ravijn vulde tot zeer nabij Havelaars huis, gedurig de grenzen veranderde. Deze ravijn was dan ook altijd een droom geweest in de ogen van mevrouw Slotering, wat zeer begrijpelijk is. De plantengroei, reeds overal elders in Indië zo snel, was op die plaats door de telkens achtergelaten slip bijzonder welig. Zo zelfs dat we hadden het op- of aflopen des waters plaats gehad met een kracht die het kreupelhout ontwortelde en meevoerde, en maar weinig tijds nodig was om de grond weer te bedekken met al de ruigte die het reinhouden van het erf, ook in de onmiddellijkheid en nabijheid van het huis, zo moeilijk maakte. En dit veroorzaakte geen gering verdriet, zelfs aan wie geen huismoeder was. Want zonder te spreken van allerlei insecten, die gewoonlijk des avonds om de lamp vlogen in zo grote menigte dat lezen en schrijven onmogelijk werd, iets wat op veel plaatsen in Indië lastig is, hielden zich in dat kreupelhout een tal van slangen en andere gedierte op, dat zich niet bepaalde bij de ravijn, maar telkens ook in de tuin naast en achter het huis werd gevonden, of in het grasperk op het voorplein. Op het plein had men recht voor zich als men in de buitengalerij met de rug naar het huis gekeerd stond. Links daarvan lag het gebouw met de bureau, de kas en de vergaderzaal waar Havelaar die morgen de hoofd had toegesproken. En daarachter breidde zich de ravijn uit, die men overzag tot aan het Jiujun toe. Juist tegenover de bureau stond de oude assistent-residents woning, die nu tijdelijk door mevrouw Slotering bewoond werd. En terwijl de toegang van de grote weg tot het erf plaats had door twee wegen die langs beide zijden het grasveld liepen, volgde hieruit vanzelf dat ieder die het erf betrad, om zich naar de achter het hoofdgebouw gelegen keuken of stallen te begeven, of de bureau of de woning van mevrouw Slotering moest voorbijgaan. Terzijde van het hoofdgebouw en daarachter lag de vrij grote tuin die de vreugde van Tien had opgewekt door de vele bloemen die ze daar vond. En vooral omdat kleine Max daar zo dikwijls spelen zou. Havelaar had zich bij mevrouw Slotering laten verontschuldigen dat hij haar nog geen bezoek had gebracht. Hij nam zich voor de volgende dag daarheen te gaan. Maar Tine was er geweest en had kennis gemaakt. We vernamen reeds dat die dame een zogenaamd inlands kind was, die geen andere dan de Maleise taal sprak. Ze had haar verlangen te kennen gegeven haar eigen huishouding te blijven voeren, waarin Tine gaarne berustte. En niet uit ongastvrijheid kwam deze berusting voort, doch voornamelijk uit de vrees dat zij, pas te Lebak aangekomen en dus nog niet op orde, mevrouw Slotering niet zo goed zou kunnen ontvangen als wenselijk gemaakt werd door de bijzondere omstandigheden waarin deze dame verkeerde. Wel zou ze, geen Holland verstaande, niet gedeerd worden door de vertellingen van Max, zoals Tien het genoemd had. Maar zij begreep dat er meer nodig was dan de familie Slotering niet te deren. En de schrale keuken, in verband met de voorgenomen zuinigheden, deden haar werkelijk het voornemen van mevrouw Slotering zeer verstandig vinden. Of nu overigens, wanneer de omstandigheden anders waren geweest, de omgang met iemand die slechts één taal sprak, waarin niets gedrukt is dat de geest beschaafd, geleid zou hebben tot wederzijds genoegen, blijft twijfelachtig. Tine zou haar zo goed mogelijk gezelschap houden en veel met haar gesproken hebben over keukenzaken, over sambal sambal, over het inmaken van ketimon. Zonder Liebig, o goden. Maar zoiets blijft toch altijd een opoffering. En men vond het dus zeer goed dat de zaken door mevrouw Sloterings vrijwillige afzondering geschikt waren op een wijze die aan beide partijen volkomen vrijheid liet. Zonderling echter was het dat die dame niet alleen geweigerd had deel te nemen aan de gemeenschappelijke maaltijden, maar dat ze zelfs geen gebruik maakte van het aanbod om haar spijzen te doen gereedmaken in de keuken van Havelaars huis. Deze bescheidenheid, zei Tine, was wat ver gedreven, want de keuken was ruim genoeg. Dat waren hoofdstuk 12 en 13 van de Max Havelaar. Twee hoofdstukken waarin we nog steeds hetzelfde gesprek van hoofdstuk 11 volgen, maar waarin weer nieuwe onderwerpen aan de kaak worden gesteld. In allebei de hoofdstukken wordt eigenlijk één verhaal verteld, dat van het onrecht dat Max Havelaar zelf is aangedaan. Hij vertelt ons van zijn tijd in Padang. We komen te weten dat er iets is gebeurd waardoor Max is gesuspendeerd en Max legt aan Duclari en Verbrugge uit hoe het is gekomen. Het bleek te gaan om een kleine administratiefout en dat zagen de mensen die boven Max stonden als dé uitgelezen kans om van hem af te komen. Blijkbaar vonden ze hem nogal lastig. Max probeerde nog zijn schorsing te voorkomen door de argumenten te weerleggen, maar dat lukte niet. Blijkbaar was zijn inzet voor de Javaan niet genoeg om een klein administratief foutje te vergeven. Deze hoofdstukken laten dus zien dat Max Havelaar zelf ook onrecht is aangedaan, waardoor we nog meer met hem mee gaan voelen. We zien immers dat hij zich constant hard maakt voor de Javaan, en dan wordt hij zo behandeld. Dat is natuurlijk jammer. Voor Max kan dit soort onrecht natuurlijk alleen maar meer olie op het vuur zijn, waardoor hij zich nog meer gaat inzetten voor de Javaan. We weten nu in ieder geval iets meer over het verleden van Max en hoe hij vroeger zelf is behandeld. In de volgende hoofdstukken gaan we zien hoe het verhaal zich ontwikkelt. En, alvast een waarschuwing, het volgende hoofdstuk is het langst tot nu toe, dus bereid je alvast voor. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Ko-fi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook weer bij jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Dan wil ik jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam Behalen voor het slapen gaan. En dan zie/hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.